Goedemorgen allemaal. Gemeenschap der heiligen. Dat is waar ik vanochtend samen met jullie over na wil denken. Gemeenschap der heiligen. En ik, gisteren zat ik met Patricia op de bank. Patricia is mijn echtgenote voor de gasten onder ons. En ik lees dan altijd de preek voor haar voor, zodat ze me wat feedback kan geven. En ze zei, nou, je wil best veel delen morgen vroeg. Dus ik hoop dat op deze misschien wel warmste zondag van het jaar, dat jullie toch de aandacht erbij kunnen houden. En dat jullie alles meekrijgen wat ik graag wil overbrengen. Ik ervaar het als een enorm voorrecht dat ik hier na een jaar weer mag staan. En iets met jullie mag delen uit Gods woord. Het onderwerp waar de Heer me dus echt bij bepaald heeft, is gemeenschap der heiligen. En ik merkte na verloop van tijd, dus de laatste week in de voorbereiding voor de preek, dat de inhoud ook iets veranderd is. Want de preek is in eerste instantie ook echt een preek voor mezelf geweest. We zitten als gezin in een redelijk hectische periode op dit moment. We hebben 3 kinderen onder de 4 jaar. En gemeenschap der heiligen kan iets zijn waarvan we soms ervaren dat dit er minder is. Omdat je andere broeders en zusters minder ziet. En misschien ook omdat je stille tijd soms in een hectische of in een moeilijke periode wat meer onder druk staat. Nou, en die gemeenschap der heiligen die bestaat dus uit 2 aspecten. Allereerst bestaat de gemeenschap der heiligen uit het gemeenschap met de Heer Jezus Christus, onze Verlosser. En het tweede aspect is de gemeenschap die wij hebben met broeders en zusters. En daar ga ik met jullie over nadenken. Dus dat eerste aspect, de gemeenschap tussen ieder christen en zijn Verlosser, is altijd aanwezig. Ook als je dus een moeilijke fase hebt in je periode, in je leven. En waarin je soms misschien minder tijd met God doorbrengt. Dit neemt natuurlijk de verantwoordelijkheid die wij zelf hebben als christen om de Heere God te zoeken niet weg. En natuurlijk is het ook Gods wil dat wij hem blijven zoeken. Nou, dat tweede aspect, de gemeenschap tussen de heiligen onderling, dat komt in verschillende manieren tot uiting. En soms ervaar je dat ene aspect duidelijker dan het andere aspect. En die beide aspecten, daar kan soms ook een stukje pijn of moeite in zitten, omdat je het niet ervaart zoals je het zou willen ervaren. Of omdat je het niet zoveel ervaart als je het zou willen ervaren. Nou, en ik denk dat iedereen van ons wel in meerdere of mindere mate ook met die moeite te maken heeft. Dus daar wil ik ook een stukje bij stilstaan. En daar kom ik aan het eind van de preek op terug. Dus dit zijn de basispunten. Dit is de lijn van de preek. Nu ik dat uitgelegd heb, wil ik graag met jullie de Heer zoeken in gebed. Hemelse Vader, we zijn u zo dankbaar dat we u in vrijheid mogen aanbidden. Dat we liederen mogen zingen tot eer van uw naam. En dat we u mogen prijzen, Heere God, want u bent het waard. En Heere, wat is het heerlijk ook om te zingen. Heer, onderwijs ons uit uw woord. En volbreng dat plan wat u begonnen bent met ons. En daarvoor wil ik ook bidden vanochtend, Heer, dat uw woord echt als nieuw mag klinken voor ons, Heer. De passage die we lezen zal voor velen heel bekend zijn, Heer. En ik wil u bidden, wilt u echt tot onze harten spreken en ons geven wat we nodig hebben. Als we confrontatie nodig hebben, Heer, confronteer ons dan. Als we troost nodig hebben, Heer, troost ons dan. Als we zegen nodig hebben, Heer, dan zegen ons. Vader, uw woord is zo kostbaar en u bent ons zo kostbaar, Heer. Wilt u meer van uzelf laten zien deze ochtend, opdat we in diepere aanbidding mogen komen met u en mogen genieten van de gemeenschap die we met u hebben en ook met de broeders en zusters onderling, Heer. Heer, zegen en leid mij in het spreken en geef dat we er allemaal onze gedachten bij kunnen houden, Heer. Dit bidden dank ik u in Jezus' naam. Amen. De kerntekst voor vanochtend is Handelingen 2. Handelingen 2 vanaf vers 37 tot en met vers 47. Dus voor degenen die een Bijbel bij zich hebben, sla alvast Handelingen 2, vers 37 tot 47 op. Het boek Handelingen is geschreven door Lucas. En Lucas is ook de bekende schrijver van het Evangelie van Lucas. En de schattingen over wanneer het boek is geschreven, vanwege informatie die we zien in de laatste hoofdstukken van Handelingen over Paulus' gevangenschap, De schattingen zijn dat Lucas Handelingen heeft geschreven rond het jaar 62 na Christus. Dus ongeveer 30 jaar na de kruisiging van onze Heer Jezus Christus. Het tweede hoofdstuk van Handelingen speelt zich af in Jeruzalem. Tijdens het Joodse wekenfeest of oogstfeest. En dit was aan het eind van een feest dat 7 weken duurde. En dat feest dat heet Shavuot. En dat begon op Paaszondag. Dus op de dag dat de Heer Jezus opgestaan is uit de dood, begon dat feest. En dat was een oogstfeest. Dat duurde 7 weken. En dan begon men met de gerstenoogst, de oogst van de eerstelingen. En na die 7 weken, dan was het 50 dagen later, dat is voor ons nu dus Pinksteren. En dan was de oogst compleet. En dan werd de oogst geteld en dan was dus ook een viering. En als je dus daarnaar kijkt, dan zie je dat de Heere God in het Nieuwe Testament een prachtige geestelijke vervulling geeft van die Joodse feesten in het Oude Testament. Want natuurlijk is het zo dat de Heere Jezus Christus de eersteling is voor ons allemaal. En als je kijkt naar die oogst na 7 weken, dan zie je dat de Heere God op dat moment dus een gemeente voor zichzelf oogst. Hij oogst zielen voor zichzelf. En je ziet dat dus een prachtige vervulling in, een geestelijke vervulling van die oogst, van dat feest wat dus die 7 weken duurde. Nou, en dat is nog niet alles, want het is ook namelijk zo dat op die Pinksterdag, dat is ook de dag geweest dat het volk Israël de wet kreeg aan de berg Sinaï. En de geestelijke vervulling daarvan natuurlijk is dat met Pinksteren het volk de wet op de tafelen, niet op de stenen tafelen, maar op de tafelen van zijn hart geschreven kreeg. Dus je ziet daar een prachtige geestelijke vervulling ook weer van iets wat in het Oude Testament omschreven is. En die 50 dagen, daarom noemen wij het ook Pinkster, want Pinkster komt van het woord Pentecoste af, het Griekse woord Pentecoste, en dat betekent 50, dus daarom 50 dagen na Pasen. Dus op dit moment zitten we in Jeruzalem, in Handelingen hoofdstuk 2. En dan wordt de Heilige Geest uitgestort, lezen we in Handelingen hoofdstuk 2. Dan horen allemaal mensen in Jeruzalem die daar ook voor dat feest zijn, dus de Heere God dirigeert dat zo mooi als je daarnaar kijkt. Dat mensen vanuit de hele wereld, vanuit het hele Romeinse Rijk, naar Jeruzalem kwamen om dat feest te vieren, dat oogstfeest te vieren. En het geven van de wet aan het volk Israël, hè, wat in de Sinaï gebeurde. De Heere God dirigeert dat allemaal, brengt al die mensen daar naartoe. En dan komt de uitstorting van de Heilige Geest. Er had geen beter moment kunnen zijn dan dat moment. En Petrus die begint dan te preken als al die mensen beginnen samen te lopen. En hij waarschuwt de mensen voor het komende oordeel van God over ieder mens. En dat alleen Jezus Christus verlossing kan bieden. En we zien nu aan het eind van die preek, daar zitten we nu. En Petrus die is dus klaar. En we gaan nu lezen van hoofdstuk 2, Handelingen, hoofdstuk 2, vers 37 tot en met 47. Dus als je je Bijbel erbij pakt, het zal ook op de slide staan. En dan staat er als volgt. Daarboven staat de eerste bekeerde. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? Dat is hun reactie op de preek van Petrus. En Petrus zegt tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden onder de naam van Jezus, in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die ver af zijn. Zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En dan kom je nu aan, nu zie je die gemeenschap der heiligen vanaf vers 42. En zij volharden in de leer van de apostelen en volharden in de gemeenschap. En volharden in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen naar wat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eengezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich. Met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Nou, zoals ik al zei, het is gewoon een prachtige vervulling van wat je ziet in het Oude Testament. Een prachtige geestelijke vervulling. En in vers 41, dus midden in die tekst, zien we dat er 3000 zielen op één dag aan de gemeente worden toegevoegd. Aan de bruid van Jezus Christus, aan de kerk. En hier ontstaat voor ieder die op dat moment toegevoegd wordt, die gemeenschap der heiligen. Allereerst die gemeenschap met Christus. Het eerste aspect, die gemeenschap met Christus. En dan daarnaast ook die gemeenschap met die andere heiligen. En ik wil eerst naar die gemeenschap met de andere heiligen kijken. En daarna zullen we nadenken over de gemeenschap met Christus. Nou, gemeenschap met andere heiligen. Ik heb een paraagje uit de Baptisten geloofsbelijdenis van 1689 op een van de slides gezet. Die is opgesteld door tientallen baptistenpredikanten in het jaar 1689. In de omgeving van Londen woonden die predikanten. En die paragraaf die luidt als volgt. Die geeft eigenlijk een stukje omschrijving van die gemeenschap der heiligen, waar we dus net ook al een stuk over hebben gelezen in Handelingen 2. Maar waarvan we natuurlijk ook in andere bijbelpassages meer kunnen zien. En die paragraaf luidt als volgt. De gelovigen zijn door hun belijdenis gebonden aan de instandhouding van een heilige, onderlinge verbondenheid en eenheid in de aanbidding van God en van andere speciale bijeenkomsten die wederzijds opbouwend zijn. Ze moeten elkaar ook ondersteunen in praktische zaken, al nagelang ieders mogelijkheden en behoeften. Deze onderlinge verbondenheid moet zich volgens het evangelie in de eerste plaats richten op de relaties die ze hebben, zoals in de gezinnen en in de kerk. Ze strekt zich echter bij alle gelegenheden die God geeft ook uit tot het hele lichaam van Christus. Dus tot alle gelovigen die waar dan ook de naam van de Heer Jezus Christus aanroepen. En deze onderlinge zorg voor elkaar neemt het eigendomsrecht van ieder persoon over zijn goederen en bezittingen niet weg en maakt er geen inbreuk op. Dus je ziet hier een mooie omschrijving en samenvatting met andere woorden van wat we dus op verschillende plekken in de Bijbel tegenkomen. Het Griekse woord dat we in Handelingen en ook in andere Bijbelversen zien voor gemeenschap is koinonia. En koinonia betekent verbondenheid of een nauwe band tussen personen die dezelfde gevoelens of belangen hebben. Ik vind dat een hele mooie. Gezamenlijk deel hebben aan iets en dingen gemeenschappelijk hebben. Het is dus een woord met een hele brede betekenis. En deze gemeenschap met andere heiligen wordt in deze Bijbelverse omschreven met een aantal punten. 9 punten. En die wil ik even met jullie bekijken. Je ziet in die eerste 4 punten zie je een stukje van volhouden. Dat is ook wat in die verse staat. Dus er worden eerst 4 punten genoemd waar het gaat om volhouden. Daarna worden er 2 punten genoemd waar je een praktische uitwerking ziet van die onderlinge verbondenheid en die onderlinge liefde tussen broeders en zusters en ook een stukje minachting voor het wereldse. En dan de laatste 3 van die 9 punten, daar zie je iets aangaande de hartsgesteldheid van die broeders en zusters. Nou, laten we eens naar die 9 punten gaan kijken. Welke 9 punten zijn dat dan? Allereerst begint Lucas met volharden in de leer in vers 42. Hij zegt, de broeders en zusters die waren volhardend in de leer. En het Griekse woord wat hier gebruikt wordt voor volharden, en ook bij die andere 3 punten, want die stonden alle 4 samen in vers 42, zoals we net lazen. Daar gaat het echt om standvastig blijven. Trouw blijven als het moeilijk is. Vasthouden. Dat is wat dat woord betekent. Dus het is een hele krachtige manier van volharden die hier genoemd wordt. En dat is ook logisch als je erover nadenkt waar de christenen, in wat voor situatie de christenen in de eerste eeuw zich bevonden en in die eerste jaren. Je ziet meteen ook in Handelingen heel veel vervolging. Dus ja, dit was zeker van toepassing op die eerste christenen, dat ze moesten volharden. Volharden in de leer, in het onderwijs, in wat Gods woord te zeggen heeft. Het tweede is volharden in de gemeenschap, in het samen zijn. Als christenen hebben we een verlangen om samen te zijn met andere broeders en zusters. En kunnen we aan de lippen hangen van andere broeders en zusters als we zien dat ze overlopen van de Heere Jezus. Dat is iets moois, daar kun je van genieten. En volharden in het breken van het brood. Dus de herinnering die we hebben aan de dood en de opstanding van onze Heere Jezus Christus, zijn verlossingswerk. Dat was iets waar de broeders en zusters in Handelingen zich continu aan vasthielden, continu aan herinnerden. Omdat als er omstandigheden waren die moeilijker zijn, waar kun je je dan beter aan vasthouden dan aan je eigen Heer en Verlosser? En volharden in de gebeden, dat is het vierde punt wat genoemd wordt. Het is zo makkelijk om gebed te laten schieten als je juist in zo'n moeilijke situatie zit. Of als je juist in een hectische situatie zit in je leven. Maar het is goed om net zoals in het huwelijk continu die relatie met de Heere God fris te houden en Hem te zoeken. En tijd met Hem door te brengen. Dat zijn die eerste vier punten. Dus we hebben nu die vier punten van volharden gehad. En dan gaan we naar het punt 5 en 6. Waar iets over een praktische uitwerking wordt van wat er in die broeders en zusters is. Namelijk liefde. Onderlinge liefde. En dan staat er dat de broeders en zusters in vers 44 alles gemeenschappelijk hadden. Alle dingen gemeenschappelijk. En ook als je kijkt naar verdelen van behoeften, dus verdelen naar behoeften, dat volgende punt, dan zie je dat daar iets is wat meer is dan wat in de wereld is. Je ziet dat die broeders en zusters geen behoefte hadden aan geld en aan bezittingen, dat er geen verlangen was naar het wereldse, maar dat men met blijheid en met vreugde dingen deelde met elkaar. En dat men verdeelde naar behoeften. In Noord- en Zuid-Amerika, daar zeggen christenen vaak als ze een geschenk aan een ander christen geven die daar moeite mee heeft om dat te ontvangen, don't keep the blessing from me. Dus weerhoud de zegen niet van mij, van het geven. Want de Heer Jezus zegt ook, het is meer een zegen om te geven dan te ontvangen. En dat is voor ons als christenen iets waarin we totaal anders zijn als de wereld. We minachten de dingen die wereld zijn en de bezittingen en het geld. En we delen dat naar behoefte. Ik vind het ook altijd zo bemoedigend als je een gemeentemail voorbij ziet komen. En dat er een broeder of een zuster in de gemeente behoefte of een nood heeft. Of dat er iemand verhuisd moet worden. En dat je ziet hoe de gemeente dan in actie komt. Dat is zo prachtig. Ik denk dat dat ook echt een uitdrukking is van wat we hier in deze twee punten zien. En dan die laatste drie punten van die 9 punten. Dus we hebben de eerste zes gehad. En dan komen die punten waar over een stukje hartsgesteldheid gesproken wordt. En het eerste punt wat genoemd wordt is eensgezindheid. Eensgezindheid onder ons, omdat de eigen plannen die we hebben en de eigen mening die we hebben, die stellen we ondergeschikt aan het plan en de wil van de Heere God voor ons leven. En daarin vinden we eensgezindheid ook onder elkaar. Als je kijkt naar vreugde, het achtste punt wat genoemd wordt. Vreugde is ook, als je kijkt naar Galaten hoofdstuk 5, vers 22, zie je dat Paulus daar de gave van de Heilige Geest noemt, die 9 gaven. En de tweede gave die Paulus dan noemt is vreugde. En ik denk dat juist voor ons als christenen, in minder makkelijke omstandigheden, het een groot getuigenis is als we vreugde uitstralen naar de mensen om ons heen. Want daarin laten we zien dat we niet afhankelijk zijn van onze omstandigheden, zoals de mensen in de wereld, maar dat wij een relatie hebben met onze almachtige Schepper en dat we daar onze vreugde in vinden. En het laatste punt wat Lucas hier noemt is eenvoud van hart in vers 46. En de Griekse tekst die omschrijft dat op een hele aparte manier. Daar staat min of meer met jubelende, blijde of verheugde harten, waar geen steentjes in te vinden zijn. En waarom zegt Lucas dat zo? Nou, dat spreekt eigenlijk van een stuk land dat zo glad en zo mooi en zo effen is, dat er helemaal geen steentje op te vinden is. Dus het gaat echt om een stukje puurheid, om een puur hart. En daarom ook die vertaling naar het Nederlands, eenvoud van hart. Dus een hart dat met weinig tevreden is. Een hart dat niet snel aanstoot neemt aan dingen. En een hart dat welwillend is. Nou, het gevolg van het overvloedig aanwezig zijn van deze 9 punten lezen we dan in vers 47. Zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Dus de Heere God laat ook zien dat als we deze 9 punten willen gaan, als die uiting beginnen te krijgen in ons leven, dat er zegeningen aan verbonden zijn. En dat is prachtig om te zien. Dus de Heere God zegt, kijk hier en zie de zegen die ik dan geef. Dus er is een zegen verbonden aan het houden van de gemeenschap der heiligen. Nou, nu heb ik deze punten omschreven en nu kun je hier op verschillende manieren op reageren. Je zou kunnen zeggen, wauw, dit is bijzonder. En ik herken dit ook wel hier in de gemeente en in mezelf. Of je zegt, hey, ik vind dit wel bijzonder, maar ik mis dit eigenlijk wel. Of, dit is compleet nieuw voor me. Dit heb ik nog nooit gehoord. Of misschien denk je wel, dit interesseert me niet. En zo zijn er nog wel meer reacties te bedenken. Nou, of je hier nu op die ene of op die andere manier op reageert. Ik hoop dat zodra we verder gaan in de prediking, dat je kunt zien welke de volgende stappen zouden zijn die je moet nemen. Wat nou je reactie is hier op wat we nu gelezen hebben. Welke van die reacties dat ook zou zijn. En nu hebben we dat eerste, of eigenlijk het tweede aspect, want het eerste aspect is gemeenschap met Christus en het tweede aspect is gemeenschap met de broeders en zusters. Nu hebben we dat tweede aspect hebben we dus bekeken. Nu gaan we naar het eerste aspect kijken. Dus we gaan nu kijken naar de gemeenschap met Christus. Wat is dat, gemeenschap met Christus? Wie heeft het wel en wie heeft het niet? En als ik het nou heb, als ik nou die gemeenschap met Christus ervaar, hoe blijf ik dan in die gemeenschap? En ook als laatste een belangrijke, als we het ook hebben over een stukje pijn en moeite hierin. Hè? Wat te doen als ik het nou minder ervaar of anders ervaar? Dus die vragen wil ik nu kort met jullie beantwoorden. Wat is het? Wat is dat nou, die gemeenschap met Christus? Nou, in 1 Korinthe 1 vers 9, daar zegt Paulus, God is getrouw. Dus 1 Korinthe 1 vers 9, voor degenen die meeschrijven. God is getrouw door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. En wat je hier in die tekst ziet is allereerst dat er geen gemeenschap was. Er was geen gemeenschap met God. En dan zie je dat tweede punt. God neemt dan het initiatief. Je ziet dat God het initiatief neemt. En dan het derde punt is dat wij dus leven ontvangen. Dat we geroepen worden tot die gemeenschap met Christus. Dus je ziet daar een bepaalde ontwikkeling. Dus je ziet ook dat het iets blijvend is. Hè? Je ziet, je wordt geroepen tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus. En God dirigeert en leidt dat allemaal. En dat is prachtig. En wij laten los. Wij laten datgene wat achter ons is los. En wij besluiten om ons te laten dopen en worden lid van een plaatselijke gemeente. En dan zie je dus dat die gemeenschap, de heilige, ook in de plaatselijke gemeente tot uiting komt. Maar het ging mij vooral om dat eerste stuk. Wat zie je dan gebeuren? Dus God roept ons dan. En dan krijgen we deel aan alles wat Jezus Christus heeft. In zijn verleden, in zijn heden en in zijn toekomst. En als je kijkt naar zijn verleden, dan betekent dat bijvoorbeeld dat hij een rechtvaardig leven voor ons geleid heeft. En dat wij gerechtvaardigd zijn door hem. Dat is een feit, daar hebben we deel aan als christen. Dan het tweede, als je bijvoorbeeld kijkt naar het heden, dan zie je ook dat de Heer Jezus Christus een stuk vijandschap op aarde ontmoette. En daar hebben wij soms ook deel aan als christen. Sommigen onder ons zijn zelfs uit hun land moeten vluchten vanwege de vijandschap die zij ervoeren omdat ze christen zijn. En voor de toekomst betekent dit dat we met hem verheerlijkt zullen worden, dat we met hem zullen erven en dat we met hem zullen regeren. Dus je ziet dat die gemeenschap met Christus iets is uit het verleden, uit het heden, in het heden en in de toekomst. Die gemeenschap met Christus is dus een soort, is dus een nieuwe relatie die wij door het geloof ervaren. En die bestaat in iedere omstandigheid. Ook als je als wedergeboren christen dit soms niet voelt. Dan toch is die gemeenschap met Jezus Christus en die dingen waar we in mogen delen, waar ik er net een paar van genoemd heb, een feit. En soms is het zo dat we dat hier op zondagochtend wat makkelijker ervaren dan morgen als we weer op kantoor zijn of in de fabriek of na de zomervakantie voor degenen die nog naar school gaan op school. Dus het is een feit, het is iets wat er is. Het is niet iets wat verandert. Maar nu een hele belangrijke, wie heeft het wel en wie heeft het niet? En in vers 37 en een stukje van vers 38, daar lezen we, dus weer Handelingen hoofdstuk 2. En toen zij dit hoorden, dus de hoorders van de prediking van Petrus, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus reageert en zegt, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En de gemeenschap met Christus begint dus, en dat zien we hier heel duidelijk, en dat zien we overal duidelijk in Gods woord. Allereerst bij een overtuiging van zonde. Er staat ook in Gods woord dat de geest die overtuigt van zonde en gerechtigheid. Als de Heilige Geest komt, dan overtuigt de Heilige Geest ons van zonde en gerechtigheid. En die gemeenschap bij Christus begint dus allereerst dat wij een overtuiging hebben van zonde. En Petrus heeft deze mensen net op zonde aangesproken en die mensen die worden in het hart geraakt. Als je nu nooit het gevoel hebt gehad dat er zonde in je leven is waarvan je je moet bekeren, of dit heeft nooit je hart geraakt, dan is er geen werking van de Heilige Geest in je. En is er geen gemeenschap met Christus. En in dat geval klinken de woorden van Petrus vanochtend voor jou misschien voor het eerst. Bekeer je van wat de wereld te bieden heeft. En bekeer je van je huidige leven. Mocht je die overtuiging van zonde en het verlangen om van zonde vrij te komen wel ervaren hebben, dan wil ik je echt aanmoedigen, neem het woord van God in vreugde aan. Ren naar het kruis van Jezus en laat je dopen in zijn naam. Want dat is de opdracht die Jezus ook geeft in Matthäus 28. En wat Handelingen 2 hier ook aangeeft in vers 41. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En mocht je twijfelen voor misschien voor gasten onder ons tussen de zuigelingendoop en de doop naar bekering, dan wil ik je echt aanmoedigen om Colossense 2, vers 11 en 12 heel grondig te bestuderen als je thuis bent. Dat over wie heeft dat wel en wie heeft het niet. En nu, als ik het dan heb, hoe blijf ik dan in die gemeenschap? En daarvoor wil ik kort 4 punten noemen. Hoe blijf ik in die gemeenschap met Jezus? Allereerst door de Geest. En het mooie daarvan is dat wij daar niets aan hoeven te doen. Want als je christen bent en waarlijk wedergeboren bent, dan heb je de Geest van God ontvangen. En ben je vervuld met zijn liefde. En Jezus zegt heel duidelijk in Johannes 10, vers 28, dat niemand de schapen uit zijn hand kan roven. Niemand kan de schapen uit zijn hand roven. Dus dat betekent dat als je de Heer Jezus echt kent, dan ben je ook geborgen in zijn hand en kun je niet geroofd worden uit zijn hand. En dan door de dingen die we zelf doen. Door de studie van Gods woord en door het gebed. Maar in het bijzonder ook door het vieren van het avondmaal. Want dat is een hele praktische, zichtbare uiting van wat we hebben. Wat we hebben ontvangen. Het vieren van het avondmaal in de gemeente waar je lid van bent. Dus als we ons voortdurend bekeren van die zonde en die verbondenheid en gemeenschap met Christus ervaren, en we hebben ons laten dopen en we zijn lid geworden van een plaatselijke gemeente, dan kan het niet anders zijn dan dat we die 9 punten die we zo net kort hebben bekeken, dat die steeds meer zichtbaar zullen worden in ons leven. Dat kan niet anders. Maar toch is er dan nog wel eens een moment van moeite, van pijn. Omdat we het meer willen voelen. Of meer willen ervaren. Die gemeenschap met onze Heer. Of die gemeenschap met broeders en zusters. En daar wil ik nu even bij stilstaan. Dus het kan zo zijn dat op momenten in ons geestelijk leven dat Christus heel ver af lijkt voor ons. Of dat de Heere God misschien zelfs niet lijkt te zegenen. Als je momenten in je stille tijd mist waar het vuur echt brandt. Of als je een moeilijke fase in je leven liever telefoontjes krijgt dan kaartjes. Of bezoek in plaats van e-mails. Of een gesprek met iemand in plaats van gebed van iemand. En dat kan dan een stukje pijn en moeite meebrengen. En ik denk dat iedereen daar wel eens wat van ervaren heeft. En het moeilijke is dan vaak dat het niet zichtbaar is voor anderen. Omdat het iets is wat in jezelf afspeelt. En dan vragen we ons af, waarom? Waarom die pijn? En waarom die moeite? De natuurlijke reactie van de mens, van de mens in het algemeen, is om pijn te doden door te gaan zondigen. Dat is de natuurlijke reactie van de mens. En het grootste gevaar voor ons is om bij pijn en moeite te vluchten naar dingen, en voor ons bedoel ik dan ons als christenen, naar dingen die misschien niet meer zo als zonde gezien worden. Of dingen die niet zonde hoeven te zijn, maar zonde worden, zodra ze de verkeerde plek in gaan nemen. En dat bedoel ik dus zodra ze de eerste plek in gaan nemen. Zodra ze meer tijd in gaan nemen dan de tijd die we geven aan onze Heer. En we steken dan zoveel tijd in die dingen dat we er slechte rentmeesters van worden. En voorbeelden hiervan zijn, en ik noem er nu een paar. En ik heb nagedacht over welke voorbeelden zal ik noemen. Ik heb voorbeelden genoemd waarvan ik denk dat ze het meest voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn entertainment of amusement. En zometeen meer over die definitie. Entertainment of amusement in de vorm van hobby's. Of het lezen van tijdschriften. Festivals. Of het scherm, zoals bioscoop, tv, computer, smartphone tegenwoordig. Je kunt overal op je schermpje kijken. Amusement betekent dat iets tot afleiding of verstrooiing leidt. En zich qua vorm aanpassen aan de tijdsgeest. Niet aan de geest van God, niet aan de Heilige Geest, maar aan de geest van deze tijd. Amusement is iets dat tot afleiding en verstrooiing leidt. Dat is de definitie. Zo vind je hem op verschillende plekken op internet. Dus het leidt ons af van Christus en het verstrooit ons naar iedere plek, maar brengt ons niet naar die plek van gebed. En het neemt in de laatste decennia zo'n drastische vormen aan dat ik denk dat mensen, vooral van mijn leeftijd en jonger, ook in de kerk, makkelijk blind kunnen worden voor het gigantische aanbod aan entertainment en de verstrooiing en de afleiding die dat leidt. En vooral ook verstrooiing en afleiding van de pijn die we soms in bepaalde dingen kunnen hebben als we iets missen, waar ik het net over had. Dat we dan juist niet bij de Heere God te raden gaan, dat we niet bij de Heere God gaan schuilen, maar dat we gaan schuilen in die verstrooiing en in die afleiding. Tozer, A.W. Tozer, was een Amerikaanse predikant uit de 20e eeuw. Die heeft geleefd tot ongeveer 1965, als ik me niet vergis. Hij heeft ongeveer 40 jaar gediend in de KAMA, Christian and Missionary Alliance. En de KAMA is een onderdeel van de ABC-verband, waar wij als gemeente ook onderdeel van zijn. Dus hij heeft 40 jaar gediend in de KAMA-gemeentes in de Verenigde Staten. En men heeft een boek met citaten van hem samengesteld. En daar wil ik er één uit voorlezen. En ik waarschuw jullie even, E.W. Tozer was een plattelandsjongen en die bracht de dingen nogal recht voor zijn raap. Maar ik vond het een citaat wat ik even met jullie wilde delen. Een theoloog uit de 19e eeuw, dit is de quote. Een theoloog uit de 19e eeuw verkondigde dat het gevoel van afhankelijkheid, het gevoel van afhankelijkheid, even onthouden, aan de wortel van alle aanbidding ligt. En hoe hoog het geestelijk leven ook rijst, Het zal altijd moeten beginnen met een diep besef van die grote nood die alleen God kan bevredigen. Die grote nood, als er pijn en moeite is, kan alleen onze Heere God bevredigen. Dat kan de televisie niet, dat kan een tijdschrift niet. Dat kan al die afleiding kan dat niet bieden. Als dit gevoel van nood en gevoel van afhankelijkheid aan de wortel van de natuurlijke tegenover de geestelijke religie ligt, dan is het niet moeilijk te zien waarom de grote God entertainment zo vurig aanbeden wordt door zoveel. Want er zijn miljoenen die niet kunnen leven zonder amusement. Te leven zonder een vorm van entertainment is voor hen eenvoudigweg ondraaglijk. En ze zien uit naar de verlichting geboden door professionele entertainers en andere vormen van psychologische narcotica, net zoals een drugsverslaafde uitziet naar zijn dagelijkse shot heroïne. Zonder afleiding zou men de moed niet op kunnen brengen om het leven onder ogen te zien. Zonder moed, zonder deze afleiding zou men de moed niet op kunnen brengen om het leven onder ogen te zien. Het leven wordt dan saai en oninteressant. Die stelling van Tozer is heftig. Ik denk dat hij wel een deel van de kern van het probleem aanraakt. Ik denk dat de Bijbel ons aanmoedigt om radicaal anders te zijn dan de wereld die zich probeert te vullen met entertainment om pijn en moeite weg te dringen, als dat dus om pijn en moeite gaat in relaties, maar ook in onze relatie met de Heere God, als we daar iets missen. Het gaat hier dus niet om het doen van dingen ter ontspanning. Daar gaat het mij helemaal niet om. Maar het gaat om het regelmatig zoeken naar die entertainment, naar dat amusement, naar afleiding en verstrooiing, omdat je pijn weg moet drukken of moeite weg moet drukken, of omdat het leven anders niet interessant genoeg is. En de vraag die we bij deze activiteiten dus moeten stellen, is: heb ik dit echt nodig? Heb ik dit wat ik nu aan het doen ben nou echt nodig? En in hoeverre kan ik deze tijd beter met God, voor God of met andere broeders en zusters doorbrengen? En ik ben ervan overtuigd dat onze Vader in de hemel, bij fases moeite en pijn in dit soort dingen, in de gemeenschap der heiligen, toestaat. Zodat we juist Hem nog meer zullen zoeken. En dat we van Hem, met alle eerbied van Jezus Christus, die dierbare vriend maken, met wie we alle moeite en pijn die we soms in relaties ervaren, dat we die met Hem delen. Nu wil ik jullie oproepen om na te denken over het volgende. Laten we onszelf nu onderzoeken waar we staan in onze relatie met God en met onze broeders en zusters, en in hoeverre we volharden, zoals dat woord in dat een van die verzen in het midden zo duidelijk aangaf. In hoeverre we pijn en moeite doden door snel even wat anders te gaan doen, wat lekker afleidt en lekker verstrooit, in plaats van dat we echt die toevlucht zoeken bij Jezus Christus. Die gemeenschap is er. En Hij zegt: kom bij mij. Tozer die zegt verderop in het genoemde boek, hè, van die citaten: ik hoop dat we ieder lelijk, ieder dood en ieder onheilig ding dat ons tegenhoudt, de Heer Jezus, in de schoonheid van zijn heiligheid te aanbidden, uit ons midden wegdoen. Dat we ieder dood, lelijk, onheilig ding uit ons midden wegdoen. En hij zegt daar min of meer, opdat we ook die schoonheid van zijn heiligheid moeten kunnen zien. Want het is zoveel afleiding en zoveel verstrooiing, dat we dat helemaal niet meer zien soms. En dat we de schoonheid van de gemeenschap der heiligen ook niet meer zien soms. Als we nu dan die 9 punten van gemeenschap zullen nastreven, dan wil ik ook jullie allemaal bemoedigen met het laatste vers van Handelingen hoofdstuk 2, wat we net ook gelezen hebben. Want daar staat dat de mensen steeds meer God gingen loven en genade vonden bij heel het volk. En de Heere God zal dan nog meer mensen toevoegen aan de gemeente die zalig worden. En ik denk dat dat een prachtige zegen is waar we over na mogen denken, waar we mee af mogen sluiten. Laten we de Heere God zoeken in gebed. Hemelse Vader, u bent zo kostbaar. U bent zo'n groot God. U bent de drie enige Vader, Zoon en Heilige Geest. En we zijn zo dankbaar dat we u mogen kennen. Dat u zich geopenbaard heeft aan ons door uw woord. Door het vlees geworden woord. Door uw Zoon Jezus Christus. U bent zo'n kostbaar God, Heer. En we danken u dat we gemeenschap met u mogen hebben. En met broeders en zusters onder elkaar. Dat u ons met die gelijke behoeften en die gelijke interesses, zoals we lazen in dat woord koinonia, dat u ons zo bij elkaar heeft gebracht. En dat deze dingen zo mooi zijn, Heere God. Wilt u het ons alstublieft laten zien? En wilt u geven dat we niet voor die slappe aftreksels gaan die de wereld te bieden heeft? Wilt u in ieder van ons echt aanspreken op datgene wat we nodig hebben vanochtend, Heer? En wilt u geven dat we hier besluiten innemen? En als het nodig is, echt hulp zoeken bij anderen, omdat we door moeite misschien mee hebben om u te zoeken. Of om die tijd met u door te brengen. Of om te genieten van die gemeenschap die er is. Of omdat we dingen niet zien of graag anders zouden willen zien. In die gemeenschap der heiligen. Hemelse Vader, ik dank u zo voor uw woord. Ik dank u zo dat uw woord ook zo bemoedigt en aan het eind van dit stuk een belofte geeft, Heere God. En daar willen we ook ons echt naar uitstrekken, Heere. Uw woord zit zo vol met beloften en ik dank u voor uw beloften en uw zegeningen, Heere God, dat we ons daaraan vast mogen houden. Wilt u ons ook echt troost bieden voor degenen onder ons die pijn en moeite ervaren in deze gemeenschap de heiligen? Heere, u bent alleen de trooster. U bent alleen degene die ons de troost kan bieden, die waarlijk troost geeft. Die waarlijk zalvend is voor ons hart. Vader, we danken u voor uw woord en bidden u zegen voor ieder van ons. In Jezus' naam. Amen.